Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen, gemeente, Psalm 111, het eerste en het vijfde vers. Loof halleluja, loof de Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. Ik zal zijn naam en zijn grootheid prijzen. En het vijfde, het is trouw al wat hij ooit beval. 1 en 5 van 111. Kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we Psalm 147. Laten we het derde vers zingen. Dus niet vers 4, maar het derde vers. Zeer groot is onze Heer, vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Er zijn een aantal schriftlezingen. Die zijn natuurlijk met heel veel schriftlezingen nog uit te breiden. Een belangrijk hoofdstuk als Genesis 17 ontbreekt. Maar had natuurlijk ook gekund. Of doopbevel, Matthäus 28. Maar we lezen dus een aantal andere schriftgedeelten. Waaruit lijnen te trekken zijn naar het onderwerp van de heilige doop. Allereerst uit Deuteronomium 29, vervolgens Handelingen 2 en tenslotte 1 Korinthe 10. Dus allereerst Deuteronomium 29, vanaf vers 9, 9 tot en met 15. En daar gaat het over de vernieuwing van het verbond. En dat verbond dat is natuurlijk al eerder opgericht, onder andere met Abraham. Hier wordt het vernieuwd. Houd dan de woorden van dit verbond en doet ze, opdat gij verstandiglijk handelt in alles wat gij doen zult. Gij staat heden allen voor het aangezicht van de Heere uw God. Uw hoofden, uw stammen, uw oudsten en uw ambtlieden, alle man van Israël, uw kinderen, uw vrouwen en uw vreemdeling die in het midden van uw leger is, van uw houthouwer tot uw waterputter toe. Om over te gaan in het verbond van de Heere uw God en in zijn vloek, hetwelk de Heere uw God heden met u maakt. Opdat hij u heden zichzelf tot een volk bevestige en hij u tot een God zij, gelijk als hij tot u gesproken heeft en gelijk als hij uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. En niet alleen met u lieden maak ik dit verbond en deze vloek, maar met degene die heden hier bij ons voor het aangezicht des Heeren onze God staat en met degene die hier heden bij ons niet is. En dat zijn dan de nakomelingen, de mensen die nog geboren zijn. Zullen worden en ook zullen worden ingelijfd in dat volk. We lezen vervolgens uit Handelingen 2, vanaf vers 37 tot en met 41. Hier staan mensen voor het aangezicht van God naar wie Mozes verwees in dat hoofdstuk. Mensen die hier niet stonden, maar die nog geboren zouden worden. Je ziet ze hier staan. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. En zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen, broeders? En Petrus zeide tot hen, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Ten slotte lezen we 1 Korinthe 10. Vers 1 tot en met 13. En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zee doorgegaan zijn. En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde. En de steenrots was Christus. Maar in het meerderdeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn in de woestijn ter nedergeslagen. En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. En wordt geen afgodendienaars gelijkerwijs als sommigen van hen. Gelijk geschreven staat, het volk zat neder om te eten en om te drinken, en ze stonden op om te spelen. En laat ons niet hoereren, gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben. En er vielen op één dag 23.000. En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben. En werden van de slangen vernield. En murmureert niet, gelijk sommigen van hen gemurmureerd hebben. En werden vernield van de verderver. En deze dingen, alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden. En zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op de welke de einde der eeuwen gekomen zijn. Zo dan, die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. U lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. Doch God is getrouw, welke u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Laten we artikel 34 gaan lezen, gemeente, uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Het artikel dat gaat over het sacrament van de heilige doop. Wij geloven en belijden dat Jezus Christus, die het einde van de wet is, door zijn vergoten bloed een einde gemaakt heeft aan alle andere bloedstortingen die men zou kunnen of willen doen tot verzoening en voldoening van de zonde. En dat hij, afgedaan hebbende de besnijdenis die met bloed geschiedde, afgeschaft kun je zeggen, in plaats daarvan heeft verordend het sacrament van de doop, door het welk wij in de kerk van God ontvangen en van alle andere volken en vreemde religieën afgezonderd worden, om geheel hem toegeëigend te zijn, zijn merk en veldteken dragende, En het dient ons tot een getuigenis dat hij in eeuwigheid onze God zal zijn. Ons zijnde een genadig vader. Zo heeft hij dan bevolen te dopen al degenen die de zijnen zijn. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Alleen met rein water. Ons daarmee te verstaan gevende dat gelijk het water de vuilheid van het lichaam afwast, wanneer wij daarmee begoten worden, hetwelk op het lichaam desgene die de doop ontvangt gezien wordt en hem besprengt, alzo het bloed van Christus hetzelfde van binnen in de ziel doet, door de Heilige Geest, haar besprengende en zuiverende van haar zonde en ons wederbarende tot kinderen des, uit kinderen des torens tot kinderen Gods. Niet dat zulks door het uiterlijke water geschiet, maar door de besprenging van het dierbare bloed van de Zoon van God, die onze Rode Zee is, door welke wij moeten doorgaan om te ontgaan de tirannie van Farao, welke is de duivel, en in te gaan in het geestelijke Kanaan. Alzo geven ons de dienaars van hun zijde het sacrament, en hetgeen dat zichtbaar is. Maar onze Heere geeft hetgeen door het sacrament beduid wordt. Te weten de gaven en onzienlijke, de onzichtbare genade, wassende, zuiverende en reinigende onze zielen van alle vuiligheden en ongerechtigheden. En onze harten vernieuwende en die vervullende met alle vertroosting. Ons gevende een ware verzekerdheid van zijn vaderlijke goedheid. Ons de nieuwe mens aandoende en de oude uittrekkende met al zijn werken. Hierom geloven wij dat zo wiens voornemen is in het eeuwige leven te komen, die moet maar één keer gedoopt worden. En met de enige doop, zonder die immer meer te herhalen. Want wij kunnen ook niet tweemaal geboren worden. Doch deze doop is niet alleen nuttig zolang het water op ons is en wij het water ontvangen, maar ook al de tijd van ons leven. Hierom verwerpen wij de dwaling van de wederdopers die niet tevreden zijn met een enig doopsel dat ze eens ontvangen hebben. En daarom verdoemen, veroordelen de doop van de kinderen van de gelovigen, dewelke wij geloven dat men behoort te dopen en met het merkteken van het verbond te verzegelen. Gelijk de kinderen in Israël besneden werden op dezelfde beloften die onze kinderen gedaan zijn. En voorwaar, Christus heeft zijn bloed niet minder vergoten om de kinderen van de gelovigen te wassen dan hij gedaan heeft om de volwassenen. En daarom behoren zij het teken te ontvangen en het sacrament van hetgeen dat Christus voor hen gedaan heeft. Gelijk de Heere in de wet beval, een mede te delen het sacrament van het lijden en sterven van Christus, kort nadat zij geboren waren, offerende voor hen een lammetje, hetwelk was een sacrament van Jezus Christus. Daarenboven hetgeen de besnijdenis deed aan het Joodse volk, hetzelfde doet de doop aan onze kinderen, welke de oorzaak is waarom de heilige Paulus de doop noemt, de besnijdenis van Christus. Tot zover de lezing van artikel 34. Laten we het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. Laten we bidden. Getrouwe en heilige Heere in de hemel, een wonder dat we in uw huis mogen zijn. Wat een wonder dat we, voordat we konden praten, naar uw huis gebracht zijn. Door onze ouders. En daar het teken en zegel van uw verbond, van uw genadige belofte, mochten ontvangen. dat u uw naam aan ons verbonden hebt. Dat wij het merk en veldteken van u mogen dragen. En nu roept u ons samen, Heere, om daarvan te horen, om daarover te leren, opdat datgene wat waarde heeft, onschatbare waarde, ook voor ons persoonlijk waardevol zou worden. Het tekent ons wie we zijn, Heere. We belijden dat, onze zonde, onze schuld, dat dat niet vanzelfsprekend is, dat dat waarde voor ons heeft. Dat we dat zien, dat we u erin eren en erkennen, u aanhangen, vertrouwen en liefhebben met heel ons hart. Onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Die roep gaat eruit van dat teken en zegel. Uw eis, uw verlangen. Heere, wie zijn we toch? Zondaar, zondig, onrein, vatbaar voor het verkeerde. Heere, vergeef onze zonden. En open ons oog en open ons hart voor de schatten die er in u te vinden zijn. Voor dat testament wat u op naam gezet hebt van verloren zondaren. Opdat we u, de testamentmaker, zouden erkennen en zouden liefhebben. En zouden eren en zouden zoeken, opdat dat hart van ons verbroken zou worden. Vanwege uw liefde voor zondaren. We bidden, Heere, voor ons, voor onze kinderen, het nageslacht. Allen die hier gedoopt zijn ooit in Middelharnis of in een andere gemeente. Heere, denk aan uw verbond. Als die doop juist iets zegt over wie u bent, over uw trouw, over uw goedheid, dan willen we u eerbiedig herinneren aan de doop van de kinderen, van het nageslacht. Misschien wel kinderen die nu 40 zijn of 50. En u de rug hebben toegekeerd, verder bij u vandaan gedwaald zijn, zich nog nooit naar u toegekeerd hebben, ontferm u, Heere, ontferm u. Denk aan uw verbond. En zo bidden we, Heere, om uw leiding, om het werk van uw Heilige Geest op en onder de kansel, opdat het woord helder en duidelijk uitgelegd mag worden. Maar bovenal opdat de God van het verbond, u de Heere, zouden erkennen. Opdat we niet als verbondskind verloren zouden gaan, verloren zouden blijven, maar behouden zouden worden. Heere, van een kind des torens, een kind van genade zouden worden, van verzoening. Heere, zie op ons neer in uw goedheid en in uw genade. En zo dragen we de gemeente aan u op. Allen die een taak hebben in de gemeente, die zich inzetten voor de gemeente. Zegent u de gezinnen, zegen elk adres, zegen het woord als het open gaat, Heere. Geef dat woord een lamp mag zijn voor de voet van jongeren en ouderen. Een licht op het pad. En geef het, Heere, dat we op dat woord acht mogen slaan. Opdat we niet zouden verdwalen, opdat we behouden zouden worden. Uw woord, Heere. En geef het dan maar, dat het ook zo mag zijn en zo mag worden. Dat uw woord, ofschoon we alles zouden missen, door zijn smaak ons hart en onze zielen zou kunnen strelen. Dat het zoet mag zijn. Heere, we bidden om uw werk in het midden van de gemeente. Of u ons wilt bewaren bij uw woord. Bidden, Heere, voor gemeenten waar zorgen zijn. Gemeenten om ons heen, hier op dit eiland. Werk ook daar, Heere. Geef dat uw werk door mag gaan. Dat zondaren getrokken mogen worden. Dat de kudde die zalig mag worden, zich mag uitbreiden en mag uitdijen. Heren, ontferm u over de kerken waartoe we behoren. Geef uw genade, heren, ook als er komende donderdag weer een vergadering van de klasse zal zijn, waar een moeilijke kwestie besproken zal worden over een van de gemeenten en predikanten. Heren, we bidden voor predikanten die het moeilijk hebben en die te maken hebben met zorg en met spanningen, of die aan de zijlijn staan. Heren, we bidden van u, ontferm u over hen. We bidden, heren, ook om een weg om te gaan, te midden van al die kerkelijke zorgen. Heren, wilt u zich ontfermen en wilt u wijsheid en ootmoed geven. En geef dat uw naam niet om onzentwil gelasterd zal worden. We bidden, heren, voor al het werk wat gebeuren mag in uw koninkrijk. En dan dragen we de veldwerkers van Stichting Ontmoeting ook hartelijk aan u op, heren. En we bidden voor al die jongeren met wie ze contact hebben en met wie ze contact krijgen en leggen. En met de mensen om de jongeren heen. Heren, u weet van de leefwereld, van de situatie waarin zij verkeren. Geef, heren, wijsheid en liefde aan de veldwerkers, middelen en mogelijkheden om jong en oud te helpen bij te staan, mee te lopen en ook te wijzen op wie u bent en wie u wil zijn. Heren, zegen ook ons in het geven van onze gaven. En zegent u het werk van Stichting Ontmoeting in heel ons land. Zegen het werk van de hulpverlening wereldwijd. Zeker dat werk dat gepaard mag gaan, ook met het uitdragen van uw woord. En met het en gebaseerd is op dat woord. Heren, we bidden, ontferm u. We bidden voor onze overheid. U weet van de afgelopen week, van de vorming van het kabinet wat plaatsvindt. Heren, we leggen het voor u neer. En wilt u, dwars door alles heen, uw raad volvoeren en uitvoeren. Wat is dat heerlijk dat we dat mogen weten en tegen elkaar mogen zeggen. En we mogen u ervoor danken. Uw raad zal bestaan. En u werkt alle dingen naar de raad van uw wil. Zoals we in de brief aan Efeze hoorden. Heren, geef dat we u te voet mogen vallen. Ook daarin, ook als u onbegrepen wegen gaat. Heren, we bidden voor het werk van de zending. Het evangelisatiewerk. Voor allen die uitgezonden zijn. We bidden voor het volk van u, heren. Dat volk met wie u in eerste instantie het verbond hebt opgericht. We bidden om oog voor de Messias, voor de Heere Jezus. Wilt u het werk onder Israël zegenen en wilt u vrede geven. We bidden voor dat deel van de kerk dat met gevaar voor eigen leven samenkomt of niet kan samenkomen. Dat verdrukt wordt, vervolgd wordt op een bloedige wijze of op een hele geniepige en sluwe wijze. Heren, ontferm u en geef dat de hulp voor die mensen ook op de goede plek mag komen. En dat het getuigenis van vervolgde christenen ook ons hier in het Westen tot jaloersheid mag wekken. Heren, zie een genade op ons neer. Help en sterk ons ook in de taken die we hebben. Elke dag op school, thuis, op het werk, de gemeente, elders. Heren, mogen we het in diepe afhankelijkheid en in gehoorzaamheid aan u doen, ziende op die overste leidsman van het geloof en die overste leidsman die ook volmaakt was in al zijn weg en werk. Hoor ons om zijnentwil alleen. Amen. Psalm 87 gaan we met elkaar zingen. Eerste vers: zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd op bergen hem gewijd, de Filistijnen, Tyriërs, de Moren, en God zal ze zelf bevestigen en schragen. Dus 1, 3 en 4 van Psalm 87. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Als antwoord op de preek zingen we Psalm 105, het derde vers. Vraag naar de Heer en zijn sterkte, naar Hem die al uw heil bewerkte. Gemeente, het gaat vanavond over de doop. Het kan zijn dat iemand denkt, ja, dat is zo bekend. Wat moeten we daar nou mee? Misschien kunt u toch wel wat leren, nietwaar? Weet u waarom het doopvont bijvoorbeeld doopvont heet? En niet gewoon doopbekken of doopschaal? Nou, dat heeft te maken met het woord font. Font komt uit het Latijn, dat betekent bron. Letterlijk is het een doopbron. Nou, wellicht zijn er nog wel meer dingen die nieuw zijn. Maar een preek is niet alleen bedoeld voor nieuwe dingen, maar ook voor oude dingen. Om oude dingen die je ergens wel weet, weer op te poetsen. Vorige keer vergeleken we de sacramenten met een ring. Een ring, dat kan een bewijs van liefde zijn, een teken, een zegel van trouw. Nou, soms is het goed om dat bewijs van liefde weer eens voor het voetlicht te halen, om er weer eens goed naar te kijken. Wat zegt die ring eigenlijk? Bij wie hoor ik? Van wie heb ik die gekregen? Wie heeft er nog meer zo'n ring? Je doet hem misschien wel eens af voor het werk, maar als je hem altijd af hebt, terwijl hij nog wel past, dan kan het zijn dat je man of vrouw vraagt, hé, waar is je ring? Geregeld naar kijken. Steeds weer opnieuw. En zo word je steeds weer opnieuw herinnerd aan de belofte van je geliefde. En aan jouw belofte. Aan jouw geliefde. Ooit hebben we in de kerk het beeld wel eens gebruikt van de cadeaukaart. Vroeger zou je zeggen een cheque, maar dat hebben we niet meer. Tenminste, dat is niet meer zo bekend. Maar dat beeld van de cadeaukaart, dat helpt ook en die heeft een bepaalde waarde. Maar je moet hem wel gebruiken. Anders heb je er niks aan. Nou, zo is dat met de heilige doop ook. De doop is als die cadeaukaart. Een cheque. Die je leven lang geldig blijft en waarde blijft houden. Het saldo kan niet op. Maar hij moet wel ingewisseld worden. De Heer vraagt wel iets van u en van jou. Nou, het is goed om daar ook over na te denken. Hoe moet dat dan? Mag dat wel, zo'n zondaar als ik ben? Het is ook belangrijk om het over de doop te hebben, omdat er mensen zijn die de cadeaukaart van de doop willen inruilen voor een nieuwe. Voor een andere. Die de doop als kind willen inruilen voor een nieuwe doop. Een tweede doop. Een echte doop. Of hoe ze dat dan ook zeggen. Nou, dat is niet fijn als ik u een cadeaukaart geef en u ruilt hem in. Maar als u zo met het geschenk van de Heere omgaat, dat is nog erger. Nog erger als je die cheque, die cadeaukaart, helemaal niet gebruikt. Ongebruikt laat. Dan is de doop niet ten voordeel, maar ten oordeel. En ook daarom is het goed om, als aansporing, om met elkaar na te denken over de heilige doop. De leer van de heilige doop, dat is het thema. En we letten op het bevel van de Zoon, de belofte van de Vader en de beleving door de Heilige Geest. Dus de leer van de heilige doop, het bevel van de Zoon, de belofte van de Vader en de beleving door de Heilige Geest. Ja, waarom dopen wij mensen? Oude mensen, jonge mensen, kinderen, babytjes. Omdat de Heer Jezus het heeft bevolen, daarom. Hij heeft de doop ingesteld. Hij zegt aan het eind van Matteüs 28, ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En die doop met water is gegeven omdat de Heer Jezus door het storten van zijn bloed een eind gemaakt heeft aan alle andere bloedstortingen. Zo zegt het artikel wat we samen gelezen hebben. Bloedstortingen die men zou kunnen of willen doen tot verzoening en voldoening voor de zonde. De Heer heeft de besnijdenis die met bloed gepaard ging afgeschaft en in plaats daarvan het sacrament van de heilige doop ingesteld. Zo hebben we gelezen. Immers, de nieuwtestamentische gemeente die ingelijfd wordt in Israël, hoeft niet besneden te worden. Want nu Christus zijn bloed gestort heeft, is bloedstorting niet meer nodig om de vergeving uit te beelden. Dat wordt heel duidelijk bijvoorbeeld uitgelegd in Hebreeën 10. Door het ene offer van Christus heeft hij in eeuwigheid volmaakt hen die geheiligd worden. En waar vergeving is door het offer van Christus, is geen ander offer meer nodig, geen bloedstorting meer. Nou, tot die bloedstortingen hoort ook de besnijdenis, zegt Guido de Bray. Het teken van het verbond, het teken van het genadeverbond tussen de Heere en zijn volk Israël. Je leest ervan in Genesis 17. Besnijdenis waarbij een deel van de vooruit van het mannelijke geslachtsdeel werd weggesneden. Daar vloeide bloed bij. Wel, na Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren, als de heidenvolken ook in beeld komen, geldt die besnijdenis niet meer als teken en zegel van het genadeverbond. De doop is daarvoor in de plaats gekomen, als teken en zegel. Overigens was de doop een heel bekend iets in Israël. En kende de zogenaamde proselietendoop. Heidenen die konden zich aansluiten bij het Joodse geloof en de proselietendoop ondergaan. Ze werden dan een Jodengenoot. En zo vertaalt de Statenvertaling het woord proseliet. Nou, zo'n bekend teken als de doop met water gebruikt God nu om te markeren dat je bij God en bij zijn verbondsvolk hoort. Bloedige teken is daarmee afgeschaft als verbondsteken. Dat betekent niet dat de besnijdenis er niet meer toe doet. Paulus laat Timotheus besnijden. En dan zondigt hij niet. Hij laat Timotheus besnijden om de Joden tegemoet te komen. Maar voor God was dat niet nodig. Paulus roept ook nergens op dat Joden moeten stoppen met het zich laten besnijden. Hij waarschuwt Joden wel om op die besnijdenis te vertrouwen. Om in die besnijdenis te gaan roemen. Hij waarschuwt Joden ook als ze heidenen dwingen zich te laten besnijden. Dat kan niet. De doop is het teken geworden. Kijk maar naar Handelingen 2. Petrus spreekt daar op de Pinksterdag voor een grote groep mensen. Dat zijn geen Joden, dat zijn geen heidenen bedoel ik. Dat zijn allemaal Joden met Pinksteren. Vers 10 kun je dat lezen. En als ze dan vragen wat moeten we doen, dan zegt hij in vers 38, bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde, want u komt de belofte toe. en uw kinderen. U, het Joodse volk, de kinderen van het Joodse volk, de mensen die nog geboren zullen worden. Maar de belofte komt ook toe aan allen die daar verre zijn, die veraf zijn, zovelen als er de Heere onze God ertoe roepen zal. Dus die belofte, eerst voor Israël, en dat teken van die belofte, dat zegel van die belofte is de doop geworden. En die doop moeten ze ontvangen, al zijn ze besneden. En ook hun kleine kinderen, hun nageslacht en allen die daar verre zijn. Ook de heidenen. Dat bloedige teken is dus niet meer nodig. In Colossenzen 2 vers 11 en 12 gaat het over een besnijdenis die zonder handen heeft plaatsgevonden. Het artikel 34 eindigt ook met die opmerking. Welke besnijdenis is dat? De besnijdenis van Christus. Dat is het werk van de Heilige Geest. De Geest van Christus. En daar is de doop een teken van. Men is met Christus begraven in de doop. Ook de heidenen ontvangen dus dat verbondsteken. Als zijnde in Israël ingelijfd. En dan niet alleen de jongetjes, zoals in het Oude Testament, maar ook de meisjes. En dat die kinderen erbij horen, zoals ze er ook bij hoorden in Deuteronomie 29, ze stonden er allemaal. Dat zie je ook in het Nieuwe Testament, als Paulus in zijn brieven ook de kinderen aanspreekt. We hopen dat nog te zien als we Efeze 6 met elkaar zullen beluisteren. Kinderen! En die horen helemaal bij de gemeente. Wees uw ouders onderdanig. Ze horen erbij. En zijn dus ook gedoopt. In het tweede deel van het artikel wordt dat breder uitgewerkt. Dat was in verband met de zogenaamde wederdopers. Stroming uit de tijd van de reformatie die de kinderdoop wilde afschaffen, die zich keerde tegen de kinderdoop. Omdat volgens hen het Nieuwe Testament daar geen grond voor biedt. Er staat bijvoorbeeld in Marcus 16, die bekende tekst, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Eerst geloven en dan dopen. Zo leggen ze die tekst ook uit. En in een zendingssituatie is dat ook dikwijls het geval, hè, dat mensen tot geloof komen en dat ze zich vervolgens laten dopen. Maar die tekst gaat niet over een volgorde. Ja, zo lijkt het in de vertaling wel te zijn, maar wij kunnen ook zoiets zeggen. Hè? Toen we gegeten en gedronken hadden, gingen we naar huis. Dat betekent niet dat je eerst je bord leeg eet en dat je als je bord leeg is en je toetje op hebt, dat je vervolgens je glas water leeg drinkt. Zo doen we dat niet, hè? Toen we gegeten en gedronken hadden. Nee, dat heeft niets met een volgorde te maken. En zo is dat ook volgens het Grieks van Matthäus, van Marcus 16. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. De visie van de wederdopers was trouwens ook heel opvallend als je let op de kerkgeschiedenis. Want in de kerk van de eerste en de tweede eeuw na Christus, de kerk van het Nieuwe Testament, werden de kinderen zeker gedoopt. Brieven en geschriften uit die tijd laten dat zien, grafschriften van kindergrafjes bewijzen dat. Er werden nog geen vragen bijgesteld. Het is geen discussie in de geschriften van die vroege kerkvaders uit die eerste eeuwen. Nou, die mensen hebben heel wat geschreven, soms ook heel fel. De leer werd verdedigd, soms ook heel fel. Maar tegen dat dopen van kinderen, wat praktijk was dus, wordt niets gezegd. Later kom je dat wel tegen, dat daar tegen geschreven wordt. Dat blijkt dus dat het praktijk was. Kinderdoop. Dat was praktijk in de kerk van na Pinksteren. Dat blijkt dus uit geschriften, maar ook uit archeologische vondsten. Die wijzen op die tijd. Pas in de 16e eeuw, 1500 jaar later ruim, ging men er anders over nadenken. Dat is veelzeggend. Het betekent natuurlijk niet dat mensen die de kinderdoop afwijzen, de verbondsdoop, dat dat geen christenen kunnen zijn. Zeker niet. Die kunnen op heel veel punten heel bijbelgetrouw zijn. Een voorbeeld in heel veel opzichten. Jaloersmakend ook. En toch dwalen ze. Toch dwalen ze. En is het ernstig te noemen als mensen zich laten overdopen? Dat is zonde tegen God. Als je streep zet door het ja-woord van Christus. Waarbij het ook zonde is trouwens als je in je leven nooit een streep hebt gezet onder dat ja-woord van Christus. Door het geloof, door bekering en die doop helemaal geen betekenis heeft in je leven. Als dat nog nooit een wonder voor je geworden is. Als dat je hart nog nooit verbroken heeft. Dat God al naar jou vroeg. Toen jij nog niets anders kon dan huilen. En jezelf bevuilen. Ernstig. Als je een voorvechter van de kinderdoop bent. En Christus niet lief hebt. Ja, die zonde is nog erger dan overdoop, gemeente. Want die zonde brengt je in de verlorenheid. Als je niet heilig werkzaam bent met dat testament, met die cheque of die cadeaukaart. Natuurlijk, de volwassen doop is net zo bijbels, zeker. Als iemand niet bij de gemeente hoort, dan mag hij na het volgen van onderwijs, het doen van belijdenis, het geven van zijn ja-woord gedoopt worden. Zo gebeurde dat ook in de tijd van de Bijbel en daarna en ook onder ons. Maar als er dan kleine kinderen zijn, of zelfs slaven en hun kinderen, dan worden ook die gedoopt. Ja, je ziet die lijn in het Oude Testament, Genesis 17. Iedereen wordt besneden, Abraham, maar ook zijn knechten, zijn slaven, de kinderen van de slaven. Maar ook in het Nieuwe Testament, de Lydia en de gevangenbewaarder, de stokbewaarder. Het gezin van een zekere Stefanas, 1 Korinthe 1 vers 16. En trouwens net zoals bij de proselietendoop gebeurde. Dat kende men dus in het Jodendom. Als iemand zich aansloot bij het Joodse geloof, dan werd niet alleen die man of die vrouw gedoopt, maar ook de kinderen. Dat is in het Nieuwe Testament een vanzelfsprekend iets. Daarom was het helemaal niet nodig om een tekst op te nemen van gij zult ook de kleine kinderen dopen. Dat was zo vanzelfsprekend. Wat gebeurt er nou als er iemand gedoopt wordt? We letten op de belofte van de Vader. We worden door de doop in de kerk van God ontvangen, opgenomen. Dat geldt als je van buiten de kerk naar binnen komt. Als je binnen de gemeente geboren wordt, geboren bent, dan ben je al in die kerk en dan hoor je al bij dat genadeverbond. Een ongeboren kind van de gemeente, op dit moment de moeders die in verwachting zijn, die dragen een verbondskind onder hun hart. En de doop die dan ontvangen wordt als dat kind geboren is, een aantal weken daarna, bevestigt en onderstreept datgene wat er al is. Je wordt geen verbondskind. Je wordt niet opgenomen in het genadeverbond door middel van de doop. Nee, dat ben je al vanaf toen je zo klein was. Nee, de doop markeert het. Onderstreept het. En je wordt daarmee getypeerd en aangemerkt als een kind van het koninkrijk. En God de Vader, de grote koning, die noemt jou zijn onderdaan als het ware. Ja, je mag zijn kind worden. Dat is even wat. Van nature ben ik een kind op wie de toren van God rust. En moet ik opnieuw geboren worden. Van geestelijk dood geestelijk levend gemaakt. En hoe noodzakelijk is dat? En gemeente, dat moeten we ook persoonlijk leren. Daar moeten we van doordrongen worden. En dat moet onze trots en hoogmoed breken. Ook dat. En toch, dat babytje, van nature een kind des torens, op wie de toren van God rust, is ook een kind van het genadeverbond en een kind van het koninkrijk. En daar zit een stuk spanning in. Bijbelse spanning. En de Bijbel leert dat je in Christus geënt kunt zijn, in de wijnstok geënt kunt zijn en toch geen vruchten kunt dragen. En vervolgens uitgehouwen en in het vuur geworpen. Dat is heel aangrijpend, dat beeld. Maar dat maakt het wel duidelijk. Johannes 15, hè, door de doop als het ware, markeert het feit. En is het teken en zegel ervan dat je in Christus, in de wijnstok, ingeënt bent. Maar je moet wel door het werk van de Heilige Geest een levende rank worden. En zo vruchten gaan dragen. Dat is dus weer een ander beeld dan dat je uit Adam in Christus ingeplant moet worden. Dat is ook een Bijbels beeld. Maar dit is een beeld die een ander facet dus van het geestelijk leven en van de leer van Christus beschrijft. En die God niet als Heere in zijn leven gaat erkennen, die verbreekt het verbond. Wie niet als kind van het koninkrijk leert leven, die gaat als kind van het koninkrijk verloren. Denk aan die rijke man uit de gelijkenis van arme Lazarus, Lucas 16. Dat is zo aangrijpend als je daarover nadenkt. Als hij in de hel is en een pijn lijdt. En deze vlam en vraagt om verkoeling van zijn tong. Wat zegt Abraham dan tegen hem? Kind van het verbond, kind van het koninkrijk. Gedenk dat u uw goede deel ontvangen hebt in uw leven. Lazarus het kwade deel. En nu is het andersom. Hij wordt vertroost en u lijdt pijn. Kind. Een verbondskind. In de hel. Verloren. Omdat het niet wedergeboren is. Omdat het Christus, de Zoon, niet gekust heeft. Terwijl dat kind, ja, toch als een kind van het genadeverbond van alle andere volken en van alle andere vreemde godsdiensten was afgezonderd en God geheel was toegeëigend. Eigenlijk hebben we dat ook gelezen in Deuteronomium 29, hè, waar ouders met hun kinderen allemaal worden aangesproken als verbondsvolk. Die kinderen horen erbij. En God bevestigt zijn verbond. Het is zijn volk, maar als ze ongehoorzaam zijn, dan zal de vloek hen treffen. En als ze gehoorzamen, zullen ze zegen ontvangen. En die mensen staan daar, jong en oud. En we hebben het gezien en gezegd, hè, het gaat ook over hen die nog geboren moeten worden. Door de doop, heilig, apart gezet. Hem geheel toegeëigend. Jawel, gemeente, je bent als schepsel het eigendom van God. Maar in de doop legt God dus op een nog intensere manier en op een nog innigere manier zijn hand op je. Tot kind en erfgenaam aangenomen, zegt de doopformulier ook. In Gods testament gezet, op Gods naam gezet, dat is even wat. Nou, je vindt dat terug in de Bijbel. Denk ook aan de gelijkenis van de verloren zoon. Jullie kennen die geschiedenis wel. De vader had twee zonen. Twee kinderen van het verbond, van het genadeverbond. Ze waren allebei besneden en ze hoorden allebei bij God. Vandaag zouden we zeggen, als je de lijn doortrekt, ze waren allebei gedoopt. Hè? Want u komt de belofte toe. Bekeert u en in ieder van u worden gedoopt. En dus ook de kinderen. Nou, die jongste zoon was weggelopen en hij vond het vanzelfsprekend dat de vader hem geld gaf. Liefde kende hij niet voor zijn vader. Hij trok weg en hij leefde in de zonde. Totdat er wat gebeurde in zijn hart. En wat gebeurde er? Wat gebeurde er? Ja, de Heilige Geest ontdekte hem of, nou ja, ja, zoiets, hè. Maar je kunt ook dit zeggen, hè? De liefde werd geboren. De liefde werd uitgestort in zijn hart. En wat gebeurt er dan? Nou, dan krijg je berouw en dat ga je zien bij die jongen. En om dat beeld van die kaart in gedachten te brengen, die cheque of die cadeaukaart. Hij herinnert zich ineens de waarde. Zou hij nog gelden? Zou hij nog gelden? Ja, hij was het niet waard. En toch ging hij terug. Met berouw. Nou, hij werd ontvangen met open armen. En er werd een groot feest gevierd. Het gemeste kalf werd geslacht. Nieuwe kleren kreeg hij, een ring aan zijn vinger. Er kwam een verbondskind tot geloof, kun je zeggen. Maar er was nog een verbondskind. Iemand die altijd netjes leefde. Maar net als die andere zoon kende hij ook geen liefde voor de vader. Daarin waren die oudste zoon en die jongste zoon helemaal gelijk. Geen liefde voor de vader. Kind van het verbond. Hij liep altijd keurig mee. Hij hield zich aan de regels. Hij ging niet naar het café en hij ging niet naar de hoeren. Vandaag de dag zouden we zeggen, hij zat elke zondag keurig twee keer in de kerk. Hij ging naar catechisatie, hij ging naar JV, hij ging naar, ja, naar allerlei andere activiteiten. Maar als er dan een feest gevierd wordt, ter gelegenheid van de terugkeer van dat broertje van hem, dan blijft hij boos buiten staan. En let eens op die vader. Zijn vader gaat naar buiten. En die gaat door de knieën. En die zegt, jongen, kom toch binnen. Maar hij antwoordde en zei tegen de vader. Zie, ik dien u nu al zoveel jaren. En heb nog nooit uw gebod overtreden. En u hebt me nog nooit een bokje gegeven. Opdat ik met mijn vrienden mocht feestvieren, mocht vrolijk zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is. Die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft. Zo hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En wat zegt die vader dan? Dat is de taal van het verbond, gemeente. Kind. Kind, u bent altijd bij mij. En al het mijne is het uwe. Al het mijne is van jou. Is dat nou rijk, gemeente? Of is dat nou rijk? Daar staat op die cheque, die cadeaukaart, die belofte. Betekend en verzegeld. Al het mijne is het uwe. Genade, vergeving, heiliging, eeuwig leven, troost, leven en in sterven, vrede met God, echt geluk, een blijdschap die de wereld niet kent. Werkelijk. De doop is een merkteken, hè? Dat betekent ook dat is echt, werkelijk, werkelijk, werkelijk waar. Een merkteken. Alles van de Heere is van jou en voor jou. Maar die oudste zoon heeft er nooit naar gekeken. Nooit op gelet. En die werd boos en nijdig. Als er iemand anders die dat totaal niet waard is, daar heilig gebruik van leert maken. En daarvan leert leven. Als dat betekenis voor hem krijgt. Wat voor waarde heeft het voor ons, gemeente? Merkteken van de doop. Het is trouwens ook een veldteken, zo zegt Guido de Bray. Een veldteken. Dat betekent, je hoort erbij. Je hoort erbij. Afgezonderd voor God, door God, voor Koning Jezus. Merkteken, veldteken. Wij kennen dat trouwens ook wel, hè? Stel je voor, je bent jongen, je bent verliefd op een meisje. En ja, je zit zo eens naar haar te kijken, stiekem, een afstandje. En ineens, ze heeft een kettingje om haar nek. Wat zou dat voor een kettingje zijn? Nee, dat is een hartje, lijkt wel. Je durft niet zo dichtbij te komen, zodat je kan zien wat erin staat. Maar het lijkt erop dat ze een merkteken heeft, dat ze bij een ander hoort. Net als wanneer ze een verlovingsring zou hebben, hè? Hem toegeëigend. Nou, zo is het dus ook met de doop. Je hebt een merkteken. Zien anderen dat ook? Daarom zeggen we ook wel eens van ja, daar hoor jij niet met een gedoopt voorhoofd. Dat kun je natuurlijk heel gemakkelijk zeggen. Dat moet je ook uitleggen. Eigenlijk is het heel mooi. Hele mooie uitdrukking. Daar hoor jij niet met een gedoopt voorhoofd. Niet klaar, punt uit. Nee. En kijk, zoals ik met deze trouwring niet met een andere vrouw moet gaan flirten. Zo moet je met het teken van Gods trouw aan je voorhoofd, met het merk en veldteken van de Heere, ook niet de zonde opzoeken. Op plaatsen komen waar God niet geëerd wordt. Maar wanneer de zonde gekeken wordt als iets van vermaak en ontspanning. De doop, merkteken. Iets heel rijks. Veldteken, je hoort bij hem. En het zegt, al het zijne is voor jou. Ja, waarom zoek je je plezier dan, hè, in de wereld? En waarom zou je je vreugde niet in God zoeken? Beide, hè? Die verloren zoon, die zocht zijn plezier in de wereld. Maar die oudste zoon, ja, die zocht zijn vreugde niet in zijn vader. Het is net zo erg ten diepste. Nou ja, in die zin, als je een braaf leven hebt, dan kan je later nog wel danken dat de Heer je bewaard heeft voor allerlei zonden. Dat die zich niet in je geheugen gegrift en gekerfd hebben en dat het je blijft achtervolgen. Maar of je nou braaf zonder God bent of niet braaf zonder God, het is allebei goddeloos. Waarom? Trouwens, in de preek is ook wel duidelijk, gemeente, dat de doop dus iets zegt over God, hè? Niet over jou. Over Gods trouw, over Gods geven, over Gods genade, niet over mijn geloof. Ook daarom, hè, die geloofsdoop, doop op grond van het geloof, dat is iets onbijbels. Wel, na het geloof, na het belijdenis doen van het geloof, dan wordt de volwassene die nog niet bij de kerk hoort gedoopt. Maar niet op grond van dat geloof. De doop is een teken dat je krijgt op grond van Gods genade. Op grond van zijn beloften. Dat wijst op wat God doet. En daarom is die doop ook maar één keer nodig. Omdat God niet verandert. En omdat je maar één keer wedergeboren moet worden. Teken. Dat God eeuwig onze genadige vader wil zijn. Nou, dat belooft de Heer. Dat is rijk.
Doop is een getuigenis dat God dat ja, van eeuwigheid al wil. En de doop verkondigt verloren zonen en dochters. Of je nou als die oudste bent of als die jongste. Ze zijn welkom bij de Here. Al het zijne is van u. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. En hij schenkt het, al wat u ontbreekt, op het nederig smeekgebed. En dan schrijft dat artikel ook nog iets over dat we gedoopt moeten worden met rein water. Niet door zout of zalf of andere dingen die in de Romeinse kerk gebruikt werden bij symbolische handelingen. Gewoon water. Nou, dat is natuurlijk ook wel heel rijk weer. Doop gebeurt trouwens of door onderdompeling in stromend water, of door begieting, of door besprenkeling. 3 keer. Alle 3 manieren kwamen voor in de vroege kerk. Ook de proselietendoop, het doop waarmee een heide zich dus aan kon sluiten, het Joodse geloof, kon door besprenkeling plaatsvinden. Men beriep zich dan op het besprenkelen met het bloed dat je in het Oude Testament tegenkomt. Exodus. En op het tekst als Ezechiël 36, vers 25, dan zal ik rein water op u sprengen en u zult rein zijn. Nou, zeer waarschijnlijk zijn ook die duizenden mensen op de Pinksterdag gedoopt door besprenkeling. Er was geen stromend water voorhanden in Jeruzalem. En aangezien besprenkelen bekend was en het meest haalbare, zal dat toen ook gebeurd zijn. Wel met water. Water. En dat water dat wijst erop, zegt Guido de Bray, dat we vuil zijn. En van nature is ons hart ook onrein voor God. En we moeten gewassen worden. De noodzaak daarvan moeten we doordrongen worden. Anders kunnen we niet ingaan in het koninkrijk zonder dat wassen. En dat doet het water niet. Water wast alleen de buitenkant, zegt het artikel. En de binnenkant kan alleen gewassen worden door het bloed van Christus. En dat betekent, hè, dat is een beeld, dat je gewassen wordt door het bloed van Christus. Dat bloed van Christus wijst op de dood van Christus, op het offer van Christus, dat hij zijn bloed stortte en dat zijn leven met dat bloed, met het storten van zijn bloed, wegvloeide en de dood intrad. Doordat ik voor u, waar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dat doopwater zegt het ons, zo zeker als het water wast, zo zeker reinigt het bloed. Dat wil de Heere geven, gemeente. Juist als je bij jezelf zoveel vlekken ziet. En smetten. En je je afvraagt, zou er voor mij nou nog genade zijn? Dat bloed van Jezus reinigt van alle zonden. En nee, niet automatisch. Dat is bijgeloof. Je bent gedoopt, dus je hebt een nieuw hart. Dus je zonden zijn vergeven. Ook de besnijdenis werkte zo niet. En je hart moest besneden worden. De profeten die wezen daarop. De zon in het hart moet weg. De Heere moet erin gaan wonen. En denk ook aan wat we lazen in 1 Korinthe 10. Het beeld van de doortocht wordt dan gebruikt door de Rode Zee. Nou, net zoals in dat artikel, hè? Christus is onze Rode Zee. En we moeten doorgaan om de tirannie van de duivel te ontgaan. En heel dat volk ging erdoor. Ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen. En zo werd heel Israël gedoopt in die zee, afgescheiden van Egypte, toegewijd aan God. Maar het merendeel kwam om. Dus, dat water zelf, dat doopwater zelf, was niet schoon. En dat teken op zich, het is heel rijk, maar het gaat om de zaak. En we moeten niet tevreden zijn met de woorden van de Vader uit de gelijkenis tot de oudste zoon. Al het mijne is het uwe. Ja, maar hij had er niks aan. Omdat hij daar geen gebruik van maakt, van geleerden maken. En dat is nou ook zo met de heilige doop. Daar moeten we gebruik van maken. En dat is nou het werk van de Heilige Geest. Die zorgt ervoor dat dat ook beleving wordt. In het artikel staat het ongeveer op de helft van dat de dienaren geven wat zichtbaar is, maar onze Here wat door het sacrament wordt aangewezen, namelijk onzichtbare genadegaven. Hij wast, hij zuivert, hij reinigt onze zielen van alle onreinheden en ongerechtigheden. Alle. Hij vernieuwt onze harten, vervult ze met allerlei vertroosting en geeft ons een waarachtige zekerheid van zijn vaderlijke goedheid. Nou, dat doet dus de Heilige Geest. Ook in zijn naam zijn ze gedoopt, zijn we gedoopt, gemeente. Hij wil toe-eigenen wat we in Christus hebben. Hè? Al het mijne is het uwe, datgene wat we in Christus hebben. Hij wil die onzichtbare genadegaven schenken en deelachtig maken. En voor zorgen dat het in je bezit komt. En daarvoor ontdekt hij ook aan het gemis. En aan het niet kunnen missen. Aan de noodzaak ervan. Hoe nodig het is om het te krijgen. Om voor God te kunnen bestaan. Hij wijst je ook op de beloften. Hij zal u in al de waarheid leiden. Indien dan gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel de meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven. Degene die hem bidden. Hij overreedt. Jongste zonen om terug te gaan. Hij brengt de Vader in gedachten. De gave van de Vader in gedachten. Hij druppelt de liefde van de Vader naar binnen. Maar vandaag overreed hij ook nog oudste zonen. Om binnen te komen. Al het mijne is het uwe. En dan breekt hij je hoogmoed. Dan breekt hij je trots. Dan ontdekt hij aan schuld. Maar hij ontneemt ook de bezwaren, alle bezwaren die je kunt hebben om terug te keren, om die God te voet te vallen. Bezwaren, als je bekeerd wordt, ja, dat is eigenlijk helemaal niet leuk. Die gedachten die kunnen er zijn hè, bij jongeren of ouderen vandaag de dag. Dan moet je dit doen, dan moet je zo leven. Nou, dat is eigenlijk de zonde van die oudste zoon. De Here dienen is een moeten, is helemaal niet aantrekkelijk. Maar de Heilige Geest, hij maakt het anders. Hij buigt, hij brengt terug bij God. Met die oprechte schuldbelijdenis op je lippen. En daarachter een verbroken hart. Ik heb gezondigd en ik ben het niet waard een kind genoemd te worden. En toch moet ik bij u zijn. De liefde trekt. En als dan de handen van die Vader om je heen geslagen worden. En dat door het geloof ook ervaren mag worden. Door het belofte wordt. Zijn spreken van vrede. En dan kun je geluk niet op, gemeente. Dan is je hart rein, gereinigd van alle zonden. Hij vernieuwt het hart. Zodat het weer gaat kloppen voor de Heer en voor zijn dienst. En daarna begint de strijd. De strijd. Als je op jezelf ziet. En je moet erkennen, ja maar, die oude mens is nog zo springlevend. De zonde moet gedood worden. Hij doet ons de nieuwe mens aan, zo zegt het artikel. Trekt ons die oude mens uit. Dat is verbonden met Christus. Verbonden met Christus. Alles van hem, van jou, voor u. En dan komt de troost. Vaderlijke troost. Maar vervolgens moet dat ook in de dagelijkse bekering steeds weer opnieuw plaatsvinden. Dat uitdoen en aandoen. En dan wil de Heilige Geest je ook steeds meer en meer verzekeren van die vaderlijke goedheid. En dat wordt dan ervaren bij tijden. Bij het zuren van de zondekennis, het zoete van genade. En soms is het daar tegelijkertijd. Dan kan het verdriet over de zonde, die droefheid naar God toe ook zoet zijn. Het werk van de Heilige Geest. Omdat Hij de liefde van de Vader in het hart brengt. Hij vernieuwt onze harten en vervult ze met allerlei vertroosting. En geeft ons waarachtige verzekerdheid van zijn vaderlijke goedheid. Door de omgang met hem. En dan ga je steeds meer begrijpen wat die doop betekent. Ondergaan en bovenkomen. Dat Griekse woord voor dopen heeft trouwens niks met onderdompelen te maken. Zoals soms wel eens gedacht wordt. Dopen, dan ga je helemaal onder. Dus onderdompeling. Nee, het betekent letterlijk te gronden richten. Te gronden richting. Nou, dat gebeurt ook. Die oude mens wordt te gronden gericht. En die nieuwe mens staat op. En dat in de strijd van het geloof. Ook elke keer weer. Dan ga je de zonde haten. En de Heere liefhebben. En dan brengt de Heilige Geest je op de knieën. En tot het gebed. Heere, ontneem me de gelegenheid als de genegenheid er is. En andersom. Geef me moed en kracht. Maar dat wel achter de Heere aan. En steunend op het borgwerk van Christus. Dan leert het de Heilige Geest het je. Houd het daarvoor. Dat je wel dood bent voor de zonde. Maar Gode levend, levend voor God. Door Christus Jezus. Daarom vraagt naar deze Heere. En zijn sterkte. Jawel, om te strijden. Maar vergeet het niet. In de strijd van het geloof. Hij is het die al uw heil bewerkte. En in Christus ligt het vast. En daar mag ik in leren rusten. Daar wijst de doop me op. Ook als ik weer gevallen ben. In hem ben en mag ik heilig zijn door het geloof. Amen. Zullen we danken en bidden. Heere, u bent het. Die het heil bewerkt hebt. Verdiend. Verworven. En het wordt gepresenteerd. In de bediening der verzoening. De beloften van genade. Ze zijn betekend en verzegeld in het sacrament. Maar nu bidden we om uw Heilige Geest. Of datgene wat u bewerkt hebt, verdiend hebt, verworven hebt, ook in ons bezit mag komen. Dat we het deelachtig worden. En daartoe geeft u ook dat teken en zegel. Opdat we overreed zouden worden van uw waarachtigheid. En van de noodzaak u te kennen. We belijden onze zonde, Heere. Dat we zo weinig acht op slaan. Leer ons om, ook als we uit zwakheid in zonde zijn gevallen, niet aan uw genade te vertwijfelen. Omdat dat teken en zegel garantiebewijs is dat u eeuwig onze genadige Vader wil zijn. Heere, geef dan weer het geloof en richt ons dan weer op. En als we nog als die verloren zoon zijn, of als die oudste zoon, zonder de liefde van u geproefd te hebben, zonder oog voor het hart van u te hebben, o Heere, breek ons hart dan stuk en open ons hart voor wie u bent, opdat we terug zouden gaan met de belijdenis op de lippen, maar wel terug naar u. Wees met ons deze week. Neem ons allen onder uw hoede. Heere, breng ons volgende week zondag hier ook weer samen. Wees met allen die nog een reis hebben te maken, die elders zijn, breng ze veilig weer bij ons. Verheerlijk uw naam. Wij bidden het om Jezus wil. Amen. We zingen de avondzang, het laatste vers, O Vader, dat uw liefde ons blijkt. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.